Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Heel idyllische omgeving, je hoort vogeltjes fluiten en daar wandelt dan op zijn dode akkertje John S. langs. En hij is daar iets vreselijks van plan.
Een podcast van De Telegraaf.
Op de buik van deze man lag een briefje aan deze jonge vrouw met fuck you Kirsten.
Saskia, welkom.
Dankjewel.
Wij gaan vandaag praten over een geruchtmakende zaak. Nog niet eens zo heel lang geleden gevoelsmatig. Mm-hmm. Ook al is het toch hier bijna een jaar. Vrijdag 6 mei 2022 in Alblasserdam. Daar richtte een man een bloedbad aan op een zorgboerderij. Dat is de zaak waar we het grootste deel van deze podcast over gaan hebben. We gaan eerst even terug naar die beruchte zaak van Rai Vloed. De voetballer die een jongetje doodreed door veel te hard op de snelweg te rijden. Wat is uiteindelijk zijn straf geworden?
Hij heeft 2,5 jaar cel opgelegd gekregen en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 4 jaar. En die 4 jaar die gaat dan pas in na zijn celstraf.
Ja, als we dit afmeten met de eis?
Ja, het is een jaar minder en dat heeft met verschillende factoren te maken. Het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, zegt de rechtbank. Hij heeft in eerste instantie wel verzwegen dat hij had gereden. Hij wees op zijn vriend. Maar heeft meteen daarna eigenlijk wel toegegeven dat hij de bestuurder was geweest. Hij heeft spijt betuigd. Hij heeft verder een blanco strafblad, zeker als het gaat om dit soort dingen, niet eerder veroordeeld. En de media-aandacht heeft natuurlijk ook een enorme impact gehad op zijn professionele carrière. Zijn voetbalcarrière. Nou, dat zijn allemaal dingen die heeft de rechtbank meegewogen, waardoor de straf uiteindelijk toch wat lager uitvalt dan de 3,5 jaar die de officier van justitie eiste.
Verwacht jij hier nog iets van beroep in?
Dat sluit ik niet uit. Ja, ik sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie toch vindt dat hier 3,5 jaar op zijn plek is en dat ze toch alsnog in hoger beroep gaan, maar dat moeten we nog even afwachten.
Dan gaan we naar die beruchte overval in Amsterdam-Noord. We weten het allemaal, een soort Wild Westen werd het opeens. Zo vlak in de buurt van de Eitunnel. Schöne Edelmetaal werd overvallen door een combinatie van Franse en Belgische gangsters. Die dat op zo'n manier deden, zoveel aandacht trokken. Waardoor een heel, de politiebureaus, meerdere zijn daar niet zo heel ver vandaan. Nee, dat werd een wilde achtervolging. Die eindigde voor een deel van de overvallers in een weiland in Broek en Waterland.
Ja.
Een ander deel ging de andere kant van de ring op.
Ja.
En is eigenlijk nooit meer teruggevonden, inclusief de buit.
Nee, die zijn inderdaad nog deels zoek.
Er zijn straffen uitgedeeld tot
15 jaar.
Ja.
Daar was 18 jaar geëist. En het feit dat de rechtbank daar ook lager gevonnist heeft, heeft alles te maken met dat de rechtbank vindt dat niet is bewezen dat deze mensen gericht hebben geschoten op de politie. In één geval wel. Nou, die persoon heeft dus ook 15 jaar gekregen, de hoogste straf. En ook degene die alles georganiseerd en gepland heeft, die heeft ook 15 jaar gekregen. Ja, en de rest van de overvallers, je zou kunnen zeggen, hebben vooral in de lucht geschoten. Dat hebben ze ook altijd beweerd.
Ja.
Er is ook geen forensisch bewijs gevonden. Geen kogelinslagen van deze mannen. Wel heel veel van de politie, niet van deze mannen. Dus ja, het wordt ervoor gehouden dat zij toch een beetje in de lucht hebben geschoten en niet daadwerkelijk op de politie hebben gevuurd. Vandaar lagere straffen.
Ja, een van de overvallers is doodgeschoten. Hebben we ook een beetje kunnen zien voor het oog van de wereld. En ja, wat ik net zeg, een deel van de buit is gewoon nooit teruggevonden.
Nee, klopt. Er is voor in totaal iets van 14,5 miljoen gestolen. En er is nog altijd voor ruim 4 miljoen zoek. En dan moet je denken aan edelmetalen. Dat hebben ze buitgemaakt. Platinum, goud, dat soort zaken.
We gaan het over die vreselijke schietpartij vrijdag 6 mei hebben in de Alblasserdam. Dat is een zaak, daar ben jij bij geweest, maar er stonden zittingsdagen gepland op verschillende locaties.
Nee, dat is toch wel alleen in Dordrecht geweest. Alleen het heet officieel de rechtbank Rotterdam en daar valt Dordrecht onder.
Ja, ja.
En in Dordrecht waren ook de zittingen gepland, alle drie deze week. Ja, uiteindelijk is er maar één doorgegaan. En dat had van alles te maken met onvoorziene omstandigheden. Er is iets gebeurd in het privéleven van een van de rechters, waardoor de zaak één dag duurde en daarna is opgeschort.
Alblasserdam is in schok.
Er heeft zich een drama voltrokken bij een zorgboerderij in ons dorp.
Daarbij zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen en 2 mensen gewond geraakt.
Nou ja, ik werd vanmorgen wakker. Vervolgens tussen 11:15 en 11:00 hoorde ik wat schoten. Voor mij was het ook wel kraakhelder dat we echt geweerschoten waren. Ja, het is gewoon een hele bizarre gewaarwording.
Ja, we hoorden het nieuwsbericht van die vreselijke schietpartij in de Alblasserdam. Wat gebeurde daar die ochtend, Saskia?
Ja, daar kwam de verdachte John S. Die kwam daar eigenlijk op zijn dooie akkertje aanlopen. Hij had 5 jaar daarvoor zelf op die zorgboerderij gezeten. Moest die verlaten omdat hij een relatie aanknoopte met een minderjarige vrouw daar. En kennelijk had hij nog een appeltje te schillen met ze. Hij moest op de een of andere manier het boek sluiten, zei hij. Hij is dat terrein opgelopen, heeft eigenlijk meteen zijn wapen getrokken. Daar stonden 2 vrouwen bij een paddock met paarden. De 34-jarige vrouw Nathalie, die hij als eerste tegenkwam, heeft hij van een afstand van korter dan een meter door het hoofd geschoten. Zij was op slag dood. De vrouw die daarachter stond, de 20-jarige Fleur, die is geraakt, ook heel ernstig, maar heeft het godzijdank overleefd. En vervolgens is hij de boerderij ingelopen, trof daar 2 kinderen die de schoten hadden gehoord, die eigenlijk naar buiten wilden lopen om te kijken wat er gebeurde. Zij dachten dat een boer in de omgeving ganzen aan het schieten was. De eerste die hij tegenkwam was de 16-jarige Anne-Sophie. Ook haar heeft hij door het hoofd geschoten. De 12-jarige Rowan, die pal achter haar liep, die is ook geraakt door een kogel, maar heeft het ook overleefd. Dus ja, 2 doden, 2 zwaar gewonden en enorme paniek, dat kun je je voorstellen.
Het heeft zich allemaal afgespeeld op zorgboerderij Troost Tardy. Voordat we verder gaan praten over de motieven en wie John S. helemaal was. Wat is een zorgboerderij eigenlijk?
Ja, op die zorgboerderij worden mensen opgevangen die op de een of andere manier hulpbehoevend zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan een lichamelijke handicap zijn, waardoor je bijvoorbeeld gebonden bent aan een rolstoel. Het kan dementie zijn, het kan een verstandelijke beperking zijn, kan van alles zijn. Nou, op die boerderij worden mensen begeleid bij eigenlijk leuke activiteiten. Het zorgen voor dieren. Er lopen meerdere paarden rond. Ze hebben allerlei dieren waarvoor gezorgd moet worden. Ze hebben een moestuin die met de mensen die zorgboerderij bezoeken wordt bijgehouden. Dus daar gebeurt van alles en daar komen heel erg veel mensen dus.
Ja, zoals John Hess, die daar ook in 2017 op die boerderij bivakkeerde. Hij moest daar weg, zei je net, vanwege een relatie met een jonger meisje. Voor de goede orde, de slachtoffers hebben helemaal niets te maken.
Nee.
In die zin met wat er toen gebeurde in 2017.
Nee, totaal niet zelfs. Nee. Het is, hij kende ze zelfs niet eens. Nee.
Het ging hem puur om de plek.
Exact, ja.
Waarvoor zat hij daar in 2017?
Ja, is mij niet helemaal duidelijk geworden, behalve dan dat hij wel hulpbehoevend was in de zin van dat hij psychiatrische problemen had. Daarvoor was hij daar. Ja, hij beschreef het eigenlijk als de gelukkigste periode van zijn leven.
Ja.
Foto's die zitten in het dossier waarop hij op een paard zit met een brede glimlach. En gewoon een en al rust en geluk uitstraalt. En ja, dat heeft niet heel lang geduurd. Want in 2017 moest hij inderdaad vertrekken. En dat heeft hem enorm geraakt. Dus op de een of andere manier heeft hij het gevoel gehad, hij verwijt die zorgboerderij ook, dat ze daarna nooit meer iets van zich lieten horen. Dat heeft hij meerdere malen gezegd. Dat heeft hij gezegd in de 112-melding aan de alarmcentrale. Hij heeft het ook geschreven in een brief aan RTL Boulevard of een mail. En ook gezegd tijdens de rechtszaak, ze lieten niets meer van zich horen. Ja, wij hebben eigenlijk de hele dag een man horen praten die zich enorm miskend voelde. Het idee had dat hij door alles en iedereen in de steek werd gelaten. De hulpverlening voorop. En blijkbaar moest er een punt gemaakt worden.
Die schietpartij is een hele opmaat geweest, waarin ook teksten zijn gestuurd naar een meisje.
Ja, dat was dat meisje met wie hij die relatie heeft gehad. Inmiddels meerderjarig. Maar hij wilde inderdaad contact met haar. Hij stuurde haar een mail. En die uitnodiging om contact, die ging gepaard met een foto van een wapen. Een wapen dat hij inmiddels had aangeschaft. En ook een skelethandschoen. Die had hij even daarvoor in een carnavalswinkel gekocht. Er zijn ook beelden van. Je ziet hem in die winkel. En je ziet dat hij daar loopt met die handschoenen, met die botten die daarop geschilderd zijn. Ja. Zwarte handschoenen met van die botten erop. Die heeft hij daar ook gekocht. En daar stuurde hij dus een foto van naar deze jonge vrouw. Ja, je kunt je afvragen, is dat nou de juiste manier om contact te willen leggen? Dat je een foto van een wapen en een skelethandschoen stuurt. Nou, niet geheel verbazend heeft deze jonge vrouw daar dus ook niet op gereageerd. Ze heeft wel de politie gewaarschuwd. En de volgende dag kreeg zij een andere boodschap toegestuurd. Een afbeelding van een man die geblinddoekt was en vastgebonden was en overduidelijk dood. Er lag een plas bloed. En op de buik van deze man lag een briefje aan deze jonge vrouw met fuck you. Ja, dat was zijn mededeling aan haar.
Wat is nu de tijdslijn? Hij heeft haar een bericht gestuurd.
Ja, hij heeft die brief eigenlijk, of die mail heeft hij gestuurd, een app moet ik zeggen, heeft hij gestuurd aan deze jonge vrouw een paar dagen voor de schietpartij bij Trotardi. En meteen de volgende dag, toen zij dus niet onmiddellijk had gereageerd, heeft hij een afspraak gemaakt met een schoenmaker in Vlissingen, Johan Quist, een 60-jarige man. Dat deed hij via de site Bullchat, waarop hij wel vaker zat, zei hij, als hij behoefte had aan vluchtig seksueel contact.
Dat is een site voor homoseksuelen?
Ja, voor homoseksuele contacten, ja. Hij heeft op een gegeven moment met die man afgesproken dat hij naar de schoenmakerij in Vlissingen zou komen. Die man die zou hem niet opwachten in de winkel, maar in een ruimte daarachter. Die zou zichzelf alvast blinddoeken, dat was de afspraak. En ja, deze man heeft hij dus nadat hij seks met hem heeft gehad door het hoofd geschoten. Gewoon vermoord. En vervolgens heeft hij een briefje, dat briefje aan die jonge vrouw Kirsten, heeft hij op de buik van deze man gelegd met fuck you Kirsten, de datum erop. En die foto dus van die overduidelijk doodgeschoten man. Hij heeft later ook een mail gestuurd aan RTL Boulevard.
Ja.
Die is niet opgemerkt door RTL Boulevard, omdat er een oud mailadres werd gebruikt. En omdat de mail ook nog eens in de spambak terecht was gekomen. Zal ik daar een stukje uit voorlezen?
Prima.
Want dat heeft hij allemaal gedaan voor Trotardi. Hij schrijft daarin: het is al jaren oorlog in mijn hoofd. 5 jaar vertel ik huisartsen en GGZ Julius over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken, maar ik heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden. Julius blijft al 15 jaar hulp weigeren, blijven mij uitschrijven in verband met dat ik niet wil en geen tijd zou hebben. Nou, dan volgt er een klaagzang over het gebrek aan hulpverlening en dan schrijft hij: deze dode is een gevolg van een pure wanhoop, radeloosheid omdat mij geen zorg wordt verleend. Onthouden van zorg is ook een misdrijf. En de schade die ik 5 jaar geleden heb gekregen zal ik dan ook naar buiten moeten laten treden. Nou, die schade waar hij op doelt is dus dat wegsturen van die zorgboerderij, denken wij. Hij heeft het in die mail ook over zelfmoordpogingen die hij heeft ondernomen. En schrijft ook: 1 zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit meer heeft iemand wat van zich laten horen. Dan schrijft hij dat hij vanaf zijn 12e jaar al zelfmoordgedachten koestert. Vanaf zijn 16e moordgedachten. En dan schrijft hij: hoeveel fouten gaat de politiek en de zorg nog maken? Nou ja, het is eigenlijk 1 grote jammerklacht aan het adres van de hulpverlening die hem, zegt hij, in de steek heeft gelaten. Deze mail is dus in die spambak terechtgekomen. RTL Boulevard heeft nooit gezien dat die mail er was, totdat het te laat was. Hij heeft in die mail ook geschreven dat dit was om zijn wapen te testen. Dat duidde er dus op dat hij van plan was om dat wapen ook later te gebruiken. Hij is vervolgens 2 dagen min of meer ondergedoken geweest, zou je kunnen zeggen. Niemand wist waar hij was. Achteraf blijkt dat hij was ingecheckt bij een hotel in Papendrecht. Hij zegt zelf: dat was niet gepland. Ik ben naar Dordrecht gereden. Ik heb mijn auto daar neergezet. En ik ben vervolgens gewoon gaan wandelen. Dat deed ik wel vaker. Maar omdat mijn voeten zo'n pijn gingen doen, ben ik gewoon ingecheckt bij het eerste beste hotel dat ik tegenkwam. Nou, in dat hotel in Papendrecht heeft hij 2 dagen gezeten. En van daaruit is hij vervolgens naar zorgboerderij Trotardi gewandeld in Alblasserdam. Nou, daar zijn ook beelden van. Je ziet hem op een gegeven moment, dat is een heel, ja, bijna surrealistisch beeld. Je ziet een wandelpad. De beelden zijn genomen door een camera die in een veranda hing.
Ja.
Heel idyllische omgeving, bomen, je hoort vogeltjes fluiten. En daar wandelt dan op zijn dode akkertje John S. langs. Ja, wij weten natuurlijk, als we naar die beelden kijken, hij draagt een wapen en hij is daar iets vreselijks van plan. En een paar minuten nadat hij op de heenweg langs is gewandeld, zie je hem weer op zijn dode gemak terugwandelen.
We zien niet schoten?
We hebben wel schoten gezien, ja. We hebben beelden gezien waarop hij Nathalie en Fleur, de 34-jarige medewerkster en een 20-jarige bezoekster van de zorgboerderij, heeft neergeschoten. Je ziet de slachtoffers niet in beeld komen. Je ziet John S., je ziet het wapen in zijn hand. Je ziet hoe hij zijn arm strekt en bijna achterloos vuurt. En pal daarnaast staan die vrouwen. Dat zien we dan net niet in beeld. Maar hij vuurt dus 2 keer. En eigenlijk de 2e keer terwijl die wegloopt. Hij kijkt niet eens meer. Maar hij heeft dus wel doel getroffen, die kogel. Ja, en het is gewoon vreemd om daarnaar te zitten kijken. Het veroorzaakte natuurlijk ook een enorme reactie in de zaal. Mensen waren ervoor gewaarschuwd dat we die gruwelijke beelden gingen zien. Ze kregen ook de gelegenheid om de zaal te verlaten als ze dat niet wilden. Maar de meeste mensen zijn blijven zitten. Een paar mensen hebben de zaal verlaten. Maar op het moment dat die beelden werden getoond, ja, ik keek naar de hoek waar de familie van Nathalie Ansink zat, de zorgmedewerkster die is doodgeschoten. En daar was het verdriet echt zo gigantisch.
Ja. Ik wil nog heel eventjes, omdat dit best een complex verhaal is, ik wil nog even de tijdlijn nog even één keer herhalen voor iedereen. In 2017 zat John S. op die zorgboerderij. Daar kreeg hij een relatie met een minderjarig meisje. Dat was tegen de regels. Ja. Daarna is hij weggestuurd.
Ja.
Daarna gaan we even naar 2022. Daarin heeft hij contact gehad, telefonisch, met dat meisje, Kirsten.
Ja, via apps. Ja.
Ja. Daarna heeft hij een foto met een vuurwapen naar Kirsten gestuurd.
En naar een tweede vrouw. Waar hij een oogje op had laten vallen. En in beide gevallen, beide vrouwen hebben een foto gekregen van het wapen.
Op 4 mei heeft hij via een seksdate heeft hij een schoenmaker doodgeschoten in Vlissingen.
Ja.
Johan Quist genaamd.
Ja.
Daar heeft hij ook foto's van gemaakt.
Ja, heeft hij ook naar Kirsten gestuurd.
Ook naar Kirsten gestuurd, niet naar de andere dame?
Ik meen van niet. Nee. Volgens mij alleen naar Kirsten. Er lag ook op dat briefje stond ook fuck you Kirsten. Dus dat was duidelijk een boodschap aan haar.
Ja, daarna heeft hij 2 dagen in een hotel gezeten in een opmaat naar de beruchte schietpartij in de Alblasserdam op 6 mei. Ja. Dan hebben we even nog 1 keer het beeld. Wat mij meteen opvalt is, hij heeft contact gehad met een meisje in 2017.
Ja.
Maar hij heeft ook weer een seksuele date gehad met dodelijke afloop. Wat was zijn seksuele voorkeur dan?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik krijg de indruk dat zijn seksuele voorkeur wel vooral uitging naar vrouwen. Maar hij zei dat hij via bullchat af en toe vluchtige seksuele contacten had met mannen. En dat hij dat deed om rustig te worden. Het is mij ook niet helemaal duidelijk hoor, hoe dat in zijn hoofd heeft gewerkt. Maar sowieso is het in zijn hoofd nogal een warboel geweest.
Ja.
Want, ja, zijn redeneringen waren sowieso zo verward. Er was nauwelijks een touw aan vast te knopen.
Ja.
Hij bleef maar herhalen dat hij zelfmoord wilde plegen.
Ja.
Waarop de voorzitter van de rechtbank natuurlijk vroeg van, waarom deed je dat dan niet?
Ja. En dat zou heel veel voorkomen.
Ja, exact. En ik denk dat iedereen in de zaal dat ook heeft gedacht. Ja, en dan heeft hij het op zijn merkwaardige, omslachtige manier van redeneren, had hij het over dat er een omslag in zijn denken heeft plaatsgehad. Dat hij eigenlijk niet kan omschrijven hoe die er nou uitzag en waar die nou vandaan kwam. Maar wel dat er een omslag plaatsvond. En dat heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk mensen is gaan vermoorden. En hij zei dat hij wel vaker fantasieën koesterde over het vermoorden van mensen. Als hij bijvoorbeeld ruzie had gehad met collega's, dan dacht hij over het doden van die collega's. Alleen heeft het nooit echt gedaan. Hij heeft er alleen over gefantaseerd. En hij zegt, in mijn fantasie kwamen ze ook iedere keer weer terug en kwamen ze weer tot leven. Maar ja, nu dus niet.
Nee, hij heeft ook zelf 112 gebeld naar de schietpartij in de Alblasserdam.
Ja, we hebben ook naar die melding geluisterd in de zaal.
Wat zei die daarin?
Ja, dat is ook weer 1 lange klaagzang over dat iedereen hem in de steek heeft gelaten. Dat hij nooit de hulpverlening heeft gekregen waar die om vroeg. Eigenlijk, iedere keer als de centralist probeerde duidelijk te krijgen wat er was gebeurd, dan praatte hij daar overheen. Hij wilde duidelijk een boodschap afgeven. Een klaagzang afsteken. En je hoorde daar wel een andere John S. dan wij in de zaal hebben gehoord. In de zaal klonk hij eigenlijk continu huilerig, alsof hij op het punt stond om in huilen uit te barsten. Maar in die 112-melding klonk hij gewoon zakelijk. Zo van, u moet naar mij luisteren. Ik moet nu even mijn verhaal kwijt. Het is de schuld van alles en iedereen, maar niet van mij.
We hebben natuurlijk veel maatschappelijke discussies over mensen die niet bij GGZ-instellingen terecht kunnen. Dat is een beschuldiging die hij zelf nu al doet.
Ja.
Wat is er bekend van de hulpvraag en de hulpverlening die hem is gegeven?
Nou, wat we ervan weten is dat hij wel degelijk onder behandeling is geweest binnen de GGZ. Maar is er ook gezegd, hij was nou niet bepaald therapie trouw. Als het niet gebeurde op de manier waarop hij vond dat het moest gebeuren, dan kwam hij gewoon niet meer en dan ging hij weg. Dus in hoeverre dat verwijt van hem aan het adres van de GGZ terecht is, dat is de vraag. Het lijkt erop alsof er wel degelijk mensen met hem bezig waren. Maar het lijkt er ook op alsof hij gewoon iemand is die per se wilde dat het op zijn manier zou gebeuren. Ja, en zo werkt het natuurlijk niet, hè, als je behandeld wordt.
Jij bent met die zitting geweest.
Mm-hmm.
Jij hebt John S. van dichtbij gezien. Je hebt al heel vaak herhaald eigenlijk dat het een hele verwarde man was die elk moment in huilen uit leek te barsten. Maar tegelijkertijd heeft hij ook heel rationeel een vuurwapen aangeschaft.
Ja.
Hij heeft contact gehad met die vrouwen. Hij heeft bewust die date gemaakt met die schoenmaker die hij daarna vermoord heeft. Het is een combinatie van enerzijds heel verward zijn, ik heb hulp nodig. En anderzijds kon hij ook heel gedecideerd een aantal stappen nemen.
Ja.
Wat voor indruk kreeg jij dan van hem in de rechtbank verder, behalve het huilerige?
Nou, ik vond dat de voorzitter dat op een gegeven moment wel mooi uitdrukte. Die zei op een gegeven moment van, het is net alsof u bezig was om gewoon de administratie te doen. Het ging allemaal zo matter of fact. Weet je wel, ik regel dit, ik doe dat en dan volgt de volgende stap. Het kwam beredeneerd over. En tegelijkertijd vond ik hem ook overkomen als iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. Hij had het continu over zichzelf.
Ja.
Het was eigenlijk alleen maar die klaagzang over de gebrekkige hulpverlening of het uitblijven van de hulpverlening.
Geen enkele spijt?
Niets. Hij heeft geen woord van spijt uitgesproken in de richting van de slachtoffers en nabestaanden. Er was één moment waarop hij zei dat hij blij was dat Fleur en Rowan het hadden overleefd. Ja, daar werd natuurlijk heel boos op gereageerd in de zaal. Er waren mensen die zoiets hadden van ja, alsjeblieft zeg. Alsof je daar blij mee bent. Het kon je gewoon niks schelen. Deze man is gewoon volledig met zichzelf bezig geweest al die tijd. En niet met wat hij aanrichtte in de levens van anderen.
Waar woonde hij bijvoorbeeld voorafgaand aan de moord? Had hij gewoon een huis?
Ja, hij woonde in Oud-Oblas. En in de omgeving ook.
Zelfstandig.
Ja, woonde zelfstandig. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat leven er nou precies uitzag. Hij leek een aantal jaren een redelijk normaal leven te leiden. Maar had kennelijk dus wel al die verwarde gedachten in zijn hoofd die op een gegeven moment hebben geleid tot de beslissing om dit te gaan doen.
Hij is natuurlijk meteen onderzocht nadat hij aangehouden was via het huis van bewaring. Is er een deskundige aan het woord geweest?
Nee, helaas. Dat hadden we eigenlijk best wel willen horen. Maar die waren niet uitgenodigd voor de zitting. Hij is wel onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Sterker nog, hij is ongebruikelijk lang onderzocht. Normaal gesproken gaan verdachten daar 6-7 weken heen om geobserveerd te worden. En dan komt er een rapport van een psychiater, een psycholoog van het Pieter Baan Centrum. En vaak ook een milieudeskundige. Dat is iemand die gaat praten met de omgeving van iemand. Met ouders, met vrienden, met collega's en zo. In dit geval had het Pieter Baan Centrum 2 keer zo lang nodig. Ze heeft daar 13 weken gezeten. Dat is echt ongebruikelijk lang. Ik kon me daar wel iets bij voorstellen toen ik hem hoorde praten tijdens de zitting. Omdat het op iedere vraag van de rechtbank heel lang stil bleef. En dan volgde er eigenlijk een tamelijk beperkt antwoord. Dat de antwoorden moesten echt uit hem getrokken worden. En het was af en toe heel lang wachten voordat hij eindelijk eens een keer kwam met een antwoord. Nou, als hij dat nou ook heeft gedaan in het Pieter Baan Centrum, dan kan ik me wel voorstellen dat ze daar meer tijd voor nodig hadden. Nou, ze hebben een lijvig rapport over hem geschreven. Het kwam erop neer dat ze zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat er wel degelijk sprake is van stoornissen. Borderline is genoemd. Maar de deskundigen waren niet uitgenodigd voor de zitting. En dat is op zich heel jammer, want het betekent toch vaak dat je wat meer hoort over hoe steekt hij nou in elkaar? Wat heeft zich in dat hoofd afgespeeld? Welke gedachten had hij daarover?
Hoe zou jij dat met jou, al jouw ervaring inkleuren, zijn persoonlijkheid?
Nou, borderline, dat is de conclusie die de deskundigen trekken. Ik vond hem, maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een leek. Ik vond hem nogal narcistisch overkomen, omdat hij het alleen maar had over zichzelf. Totaal geen empathie toonde in de richting van slachtoffers en nabestaanden. Dus ik sluit niet uit dat het rapport van het PBC eindeloos veel uitgebreider is geweest. Maar wij hebben daar maar een ultrakorte samenvatting van gehad. En dat is jammer, want ja, je wilt toch weten waar is dit vandaan gekomen? En wat heeft hem ertoe gedreven?
Ja, want werd er iets gezegd over hoe buurtbewoners naar hem keken?
Nee, hij is wel. Het is altijd een beetje een zonderlinge man geweest. Maar ook wel een man die relaties heeft gehad. Er was één vrouw die hij verweet van, goh, je wilde meer contact. Je wilde uitgebreider contact. Maar nu ghost je mij en antwoord je nergens meer op. Ja.
Achteraf levensgevaarlijk.
Ja.
Mogelijk in potentie.
En ik dacht van ja, misschien heeft die vrouw zich ook gerealiseerd van, er is iets met deze man waar ik misschien niet helemaal de vinger op kan leggen. Maar ik vertrouw het niet helemaal. Dus laat maar zitten, geen contact meer verder. Maar ook dat is niet helemaal duidelijk geworden.
Hij had een soort dwanggedachte dat hij per se een vuurwapen wilde aanschaffen. Is er iets gezegd of hij ook een wapenfreak was, of dat er veel tijdschriften of websites over wapens waren bezocht? Is er is er ook bekend geworden hoe die aan het wapen gekomen is. Het gaat om een, ik lees dat het om een Glock gaat, wat ja. een Oostenrijkse vuurwapen is, waar je in het illegale circuit aan kan komen, maar wat relatief duur is.
Ja.
Dus hij moet wel de connecties hebben gehad en het verstand om eraan te komen. Ja. Weet hoe hij eraan gekomen is?
Nou, wat wij weten is dat hij op zijn telefoon wel heeft gezocht naar gun store en naar guns. Dus hij zocht naar informatie over wapens. Hij zegt zelf dat hij eerder heeft gedacht aan het aanschaffen van een wapen in het buitenland, maar dat hij dat uiteindelijk niet heeft gedaan. Hij heeft ook gegoogeld op Shogun, dat is de naam van een wapenwinkel.
Ja, die ken ik wel, ja.
Nou, daar kun je niet zomaar even naar binnen lopen om een pistool te kopen. Dus
alleen voor mensen met een vergunning.
Precies, dus dat zal niet zomaar gegaan zijn. En hij heeft ook gezegd tijdens de zaak dat hij het wapen uiteindelijk heeft ontvangen langs de snelweg.
Ja. Dus ja, toch uit een soort van illegaal circuit.
Ja, daar lijkt het wel op inderdaad, ja.
En hij had ook de financiën om het aan te schaffen.
Hij zegt dat hij €5.000 had gespaard. Nou, dat moet redelijk genoeg zijn om zo'n wapen aan te schaffen en de bijbehorende munitie.
Dat hij naar de Alblasserdam ging, naar die zorgboerderij, dat had te maken met dat hij daar nog een verleden had. Weten we iets over het slachtoffer, de 60-jarige schoenmaker uit Vlissingen, of hij die wel eens eerder had gezien?
Nee, daar lijkt het niet op. Het is waarschijnlijk gewoon een willekeurig slachtoffer geweest waar hij contact mee heeft gelegd via Bullshit. Hij zei dat hij daar dus naartoe ging vanwege die vluchtige seksuele contacten die hem rust boden. Maar hij heeft dus ook gewoon gezegd dat hij het wapen wilde testen. En dat heeft hij gedaan op deze schoenmaker. Maar het lijkt erop alsof dat een volstrekt willekeurig slachtoffer was. Eigenlijk net zoals de slachtoffers bij Trotardi. Want hij had wel een appeltje te schillen met de zorgboerderij zelf. Maar niet met de mensen die er uiteindelijk het slachtoffer van zijn geworden.
Hoe reageerden de nabestaanden? Je hebt al iets gezegd erover in de rechtbank. Heel veel ongeloof en woede natuurlijk.
Ja, het vervelende is dat eigenlijk 2 dagen na de eerste dag zouden de slachtoffers en de nabestaanden aan het woord komen. De rechtbank had daar een hele dag voor uitgetrokken. Er zouden meer dan 20 mensen gebruik maken van het spreekrecht. Ja, en dan hoor je pas echt hè, wat het heeft aangericht in de levens van mensen en hoe ongelooflijk verdrietig en boos ze zijn. Maar die dag is tot nu toe nog niet gekomen, omdat de rechtszaak opeens is uitgesteld in verband met privéomstandigheden van een van de rechters. Nou, dat moet iets ernstigs zijn, want zo'n beladen zaak waar mensen zo naartoe hebben geleefd en waar ze allemaal toch wel tegenop hebben gezien, ja, die stel je niet zomaar uit. Wat de reden precies is geweest, weten we niet. We zouden ook aan het eind van de week de strafeis te horen krijgen, het requisiteur van de officier van justitie, maar ook dat is er niet geweest. En wanneer de zaak nu verder gaat, we weten het gewoon niet.
Wat zeggen de advocaten?
Ja, ook dat weten we niet, want die zijn nog niet aan het woord geweest. Dat zou aan het eind van de week gebeuren, na het requisitoor. Dan zou Arthur van het Hek, de advocaat van deze John S., het woord nemen. Ja, het zou kunnen dat die aanstuurt op een volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Maar nu doe ik een slag in de lucht, want ja. Zijn pleidooi is er nog niet geweest. We weten het gewoon niet. Ik weet wel dat hij vragen heeft gesteld aan de deskundigen. En het zou kunnen dat hij gaat voor een volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Maar
dat zou daar strafrechtelijk het gevolg van zijn. Dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet capabel bent om te overzien wat je gedaan hebt.
Ja, als de rechtbank tot diezelfde conclusie zou komen, dan kan hij geen zelfstraf opgelegd krijgen, John S. Dan kan hij alleen TBS met dwangverpleging opgelegd krijgen. Nou moet je dat niet onderschatten. Dat is een maatregel, dat is geen straf. Die is voor mensen die gewoon niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun daden. Maar het betekent ook dat de maatschappij moet worden beveiligd. En dat er dus een behandeling moet komen. En dat mensen pas weer op vrije voeten komen als dat veilig kan. Ja, en dat duurt bij de ene TBS-gestelde langer dan bij de ander. Hoe dat bij John S. zou zitten, dat weten we natuurlijk niet. En we weten natuurlijk ook nog niet wat de advocaat daar precies over gaat zeggen. Dat komt allemaal pas op een later moment. Als de rechtbank tot de conclusie komt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, wat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum ook zeggen, dan kan er een combinatie worden opgelegd van een celstraf en TBS met dwangverpleging. Ja, en dan hangt het er heel sterk vanaf hoe hoog die celstraf wordt. Ik schat toch wel redelijk hoog in dit geval, omdat het toch wel gaat om 3 doden, 2 zwaar gewonden. Ja, dat is niet niks. Dus dat zou best nog wel eens een pittige celstraf in combinatie met TBS kunnen worden.
Saskia, dankjewel. Dit is een ontzettend trieste zaak. Een dader die zoveel mensen van het leven berooft en bovendien zwaar verwond heeft. Ja, dit zijn geen zaken die gelukkig heel vaak voorkomen. Dit was de zaak ontleed voor deze week. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.